Ik ben de koning, iedereen moet buigen.
Dat zei Silas vanmiddag toen hij aan het buitenspelen was. Eigenlijk heel logisch. Dat is ons beeld. Als je koning bent, dan moet iedereen voor je buigen. Als je een bijzondere plek hebt, dan moet de rest doen wat jij wil. Hier in de kerk vieren we dat er een koning was die niet zei, en nu allemaal buigen. Maar die boog voor ons. We gaan samen zingen, mijn verlosser hangt aan het kruis. Onvoorstelbaar, verlosser, kruis. En toch is dat wat we beleiden. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen het gedeelte dat we ook vanmorgen lazen. Markus 10. We beginnen bij vers 32, we lezen tot 45. En vanavond onderstreep ik vooral vers 43 tot 45. Markus 10, vers 32, klinkt het woord van God als volgt. Ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. Ze waren verbaasd en terwijl ze hem volgden waren ze bevreesd. Toen hij de 12 opnieuw bij zich had genomen, begon hij tegen hen te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden worden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen, hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten, hem geeselen, hem bespuwen en doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden tegen hem, geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zullen jullie wel drinken. Met de doop waarmee ik gedoopt word, zullen jullie gedoopt worden. Maar het zit aan mijn rechter en mijn linkerhand, is niet aan mij om te geven. Dat zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Toen de andere 10 dat hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes heel kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder jullie niet zijn. Wie onder jullie belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Wie van jullie de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Zalig bent u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, voorop lopen, dat is vaak een mooie plek. Moet je bijvoorbeeld maar naar dit plaatje kijken. Kijk, als je het bruidspaar bent op een dag, dan gaat alles om jou. Als er wordt gegeten, mag jij als eerst. Als de bruidstaart er is, mag jij als eerst. Er wordt tegen je gepraat en dan gaat het over jullie. Mensen zijn speciaal voor jou gekomen. Je bent degene om wie het gaat. Je hebt de ereplek en dat is prachtig. Dat is iets moois, daar geniet je van. Of bijvoorbeeld dit plaatje. Als je hiervoor oploopt, dan heb je een ereplek. De vlaggen dragen bij de Olympische Spelen. Dit is alweer een paar jaar geleden. Dan mag je voor de atleten van je land uitlopen. Mag jij de vlag dragen. En dan voer je die club als het ware aan. Dat is altijd een bijzondere plek als je die krijgt. Als jij dat mag doen, nou dan ben je blij. Want dat is mooi. Je loopt voorop. Je hebt de vlag. Als je hier voorop gaat, dan is het al wat anders. Als je met een groep aan het fietsen bent en je rijdt voorop, dan rij je op de plek waar je de meeste wind vangt. Daar moet je net iets harder trappen. Vaak als er een belangrijke wedstrijd is, dan zijn er knechten die voorop rijden, zodat degene die dan moet winnen pas op het eind al zijn energie hoeft te geven. Dit is ineens een wat minder fraaie plek als je voorop gaat. Laat staan deze. Dit is een foto uit de Tweede Wereldoorlog. D-Day, op de stranden van Normandië. Dit waren een van de schepen, zoals er heel veel waren, met soldaten die als eerste moesten. En die zijn bijna allemaal gestorven. Die moesten als eerste de vijandige linies opzoeken en die kregen de volle laag. Hier is het even niet zo fijn als er tegen je wordt gezegd, en jullie gaan voorop. Jullie krijgen de eerste plek. Dus je voelt wel, hè? Twee plekken waarvan je denkt, nou dat is een eer als je voorop mag, of als je de aandacht krijgt, bruidspaar, vlaggen dragen. Maar ook twee plekken waarvoor oplopen moeite kost, pijn doet. Als je voorop fietst, of als je voorop vecht. Weet je wat Jezus zegt vanavond? In het Koninkrijk van God zijn die twee laatste de ereplekken. De ereplekken in het Koninkrijk van God zijn niet die eerste twee, waarvoor oplopen heel leuk is en fijn en mooi en je alle aandacht krijgt. De plekken in Gods Koninkrijk zijn de plekken waar jij iets doet voor een ander. Waar je voor oploopt om een ander te dienen. En dat doet pijn. Dat is niet leuk. Dat kost je energie. Maar dat is waar ik je toe roep. Want, zegt Jezus, dat is ook de weg die ik ben gegaan. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Een ereplaats in Gods Koninkrijk is de plek waar je het meest wordt geroepen om te dienen. Om jezelf te geven voor het goede van een ander. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ergens zit het in velen van ons. Het verlangen om hogerop te komen, promotie te maken. Meer salaris, meer aanzien, meer invloed, meer mogelijkheden, status die dat met zich meebrengt. Onze samenleving kan dat verlangen ook flink aanwakkeren. Er wordt vaak verwacht dat je groeit. Het huis waarin je woont bijvoorbeeld. Je begint dan als starter. Maar het idee is wel zo'n beetje dat je elke keer een stap maakt. Waardoor je, als je kinderen het huis uit zijn, een huis hebt dat te groot is voor je met z'n tweeën. Dat is het idee. Doorgroeien naar steeds een betere plek. Die dynamiek die tekent onze prestatiecultuur. Maar het Koninkrijk van God werkt nou precies compleet andersom. Als het daar gaat om een ereplek, om waar je naartoe moet groeien, dat is een heel ander plaatje. Vanmorgen ging het over hoe je zo'n plek krijgt. Langs maar één weg, doordat God jou bedient. Avondmaal werd bediend, we kregen een plek dicht bij God, omdat Jezus zich gaf als verzoening voor onze zonden. Vanmorgen werden we bediend, kregen we een ereplaats. Vanavond krijgt dat handen en voeten. Dat is namelijk wat het avondmaal met ons wil doen. Ons bedienen, zodat wij dienen kunnen. Dat is ook dankzeggen. Dat is niet maar dat je een stukje formulier leest en een liedje zingt. Dat is dat het avondmaal door je heen handen en voeten krijgt. En dan is die ereplaats een mooi ding om over na te denken vanavond. In onze wereld is dat een plek van voordeel. Een ereplaats is een positie die kansen geeft. Je krijgt meer aandacht, je krijgt meer mogelijkheden. Je maakt mee wat je anders nooit mee zou maken. En dat is nou precies wat Jacobus en Johannes voor ogen hebben. Ze zien in Jezus een koning. Ze geloven dat zijn regering aanstaande is. En dat geeft nieuwe mogelijkheden, nieuwe koning, nieuwe kansen. En zij staan vooraan. Ze willen meedelen in dat spannende wat in hun ogen staat te gebeuren. De timing van hun vraag is natuurlijk wel bizar. De Heer Jezus heeft notabene net verteld dat hij gaat lijden, sterven, hoe heftig het zal worden. Maar ze missen compleet het beeld dat Jezus hen schetst. In hun reactie geen spoortje medeleven. Alleen maar egoïstisch eigenbelang. Ik las ergens, Jezus heeft net verteld wat hij allemaal gaat geven. En hun reactie gaat over wat ze allemaal willen nemen. Trouwens, dat geldt niet alleen deze twee. Die andere 10 worden boos als ze horen wat die twee hebben gevraagd. Werden ze boos omdat ze het niet vonden kunnen op dat moment? Of, En dan denk ik, werden ze boos omdat ze dachten, ja wacht even, als jullie de ereplekken krijgen, wat blijft er dan voor ons over? Hoe kunnen ze nou op zo'n moment met zulke dingen bezig zijn? Dat is toch brute ongevoeligheid? Nou, ik denk dat iets anders is. Ze hebben gewoon een compleet ander beeld van heerlijkheid. Zij verwachten een majesteitelijke troon. Zij denken dat Jezus de komende dagen, weken, een prachtige positie gaat innemen. Dat hij gaat zitten op een plek van voordeel. Ze hebben alleen niet door dat Jezus koning zal worden aan een kruis. Zij denken bij de heerlijkheid van Jezus aan een troon. Ze hebben geen idee dat die heerlijkheid vooral zal blijken als hij wordt gekruisigd. Ja, alle aandacht zal op Jezus zijn gericht, maar niet met eerbetoon en een buiging, met spot en hoongelach. Ja, Jezus wordt verhoogd, maar niet op een gouden troon, maar aan een houten kruis. Dat is Jezus' heerlijkheid. En voordat je die discipelen nou van alles verwijt, hè, is volstrekt normaal dat ze dat niet zien. Voor ons is het natuurlijk een bekend verhaal. De Heere Jezus, Zoon van God, Messiaanse Koning aan een kruis. Oh ja, dat vieren we elk jaar. Hoe bizar. Hoe anders dan hoe jij en ik geneigd zijn te denken. Niet te gauw die discipelen afschrijven. Nou, die hebben het echt niet gesnapt, zeg. Denken ze niet gewoon net als wij? Ook wij denken bij een ereplaats aan een plek van voordeel. Een positie die je graag wil hebben. Omdat dat dingen met zich meebrengt waar je van gaat genieten. Kansen die je krijgt. Invloed die je hebt waardoor andere mensen ineens dingen voor jou gaan doen. Omdat jij een treetje hoger staat. Dat is denken wat diep in ons mensen zit. Dat je gezegend bent als anderen jou dienen. En dat het moeite kost als het andersom is. Op je werk, in je huwelijk, voor je kinderen, in de gemeente. Het is toch heerlijk als anderen er zijn voor jou. Dat kriebelende verlangen diep in jou en mij. Dat de anderen zich vormen om jou heen. Dat de ander jou dient. Is toch heerlijk? Zo gek is hun vraag toch niet? Niet van ik zeg Jezus, jullie weten hoe het werkt hè, in de wereld om je heen. De zogenaamde leiders willen heerschappij. Die gebruiken hun positie om macht uit te oefenen. Zo werkt het gewoon, zegt Jezus. Hoe hoger in de boom, hoe meer je te zeggen hebt. Hoe invloedrijker je plek, hoe meer je dingen naar je hand kan zetten. Zorgen dat anderen gaan doen wat jij wil. De ander als een middel voor jouw doel. Zo werkt het gewoon. Ja, zegt Jezus, maar niet in mijn koninkrijk. Bij jullie gaat het anders. In het koninkrijk van God is een ereplek geen plek van voordeel, maar een plek van dienstbaarheid. Een ereplaats is een offerplaats. Je krijgt de mogelijkheid om anderen te dienen. Met wie jij bent, wat jij hebt en hebt gekregen. Dat mag je inzetten voor het goede van een ander. Ereplaats, offerplaats. Als je meeschrijft zou ik dat opschrijven, dat is de kern. Een ereplek is de plek die God je geeft om dienstbaar te kunnen zijn. Niet om de voordelen te pakken die die plek met zich meebrengt, om offers te leren brengen. Plek waar je niet vooral naar je toe haalt, plek waar je van je afgeeft. Bijzondere plek die jij krijgt omwille van een ander. Niet voor jou alleen. Het Koninkrijk van God zet heel vaak dingen op zijn kop en dat is hier precies hetzelfde. Werkt helemaal anders dan hoe wij geneigd zijn te denken. In onze wereld, hoe hoger je staat, hoe makkelijker je het hebt. En hoe lager je staat, hoe harder je bestaan. In Gods koninkrijk werkt het zo. Hoe hoger je staat, Let op, hoe hoger je staat, hoe harder je bestaan. Hoe meer offers je zult moeten brengen. Want je kreeg die plek om een ander te dienen. Jacobus en Johannes verlangen naar dat voordeel. Gun ons die plek waar we mooie dingen mee maken. Als God hun vraag zou beantwoorden, als Jezus hier zou zeggen, oké, je krijgt de plek links en rechts van mij, dan zouden ze op een gegeven moment om zich heen kijken en bedenken, en nu staan we ineens op plekken waar lijden van ons wordt gevraagd. Ja, welkom in de wereld van God. Ereplaats, offerplaats. Soms denk ik dat wij dit in de kerk ook langzaam kwijtraken. Ik probeer het praktisch te maken. 2 misschien wat onverwachte voorbeelden. Je mag ervan vinden wat je wil. Waarom hebben wij, ook wij, in de kerk steeds meer moeite met Efeze 5 over het huwelijk? Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Nou, dat is me daar een partij ouderwets. Onderdrukking, dat ze dat ooit gepikt hebben, zeg hé. Lekker makkelijk. Een man kan dus alles bepalen en een vrouw hoeft het maar te slikken, want ja. Zou dit mee kunnen spelen? Dat wij over ereplaatsen denken als plekken van voordeel? Ook de mannen, hè? Ook die mannen die dan bij Efeze 5 zeiden, vrouwen, zeg maar, hè? Die. Ook mannen, hè? Ik ben het hoofd, jij moet luisteren. En wat dan Paulus daarna zegt in Efeze 5, dat als je hoofd bent, dat betekent dat je de weg van Christus gaat, dat je jezelf geeft tot in de dood als het moet, zodat je vrouw schittert, dat is wat Jezus doet. Ja, ik geloof dat mannen in hun huwelijk een ereplek krijgen. Is de Bijbel glashelder over, ook al kunnen wij er steeds minder mee, dat zal dan wel. Maar dat wij dat voelen als onderdrukking, verraadt dat niet dat wij net zo denken als Jacobus en Johannes. Een ereplek is een plek van voordeel. Als een man geroepen wordt om zichzelf helemaal te geven voor zijn vrouw, om te lijden, om te offeren, om als het gaat waaien, pal voor zijn vrouw te gaan staan. Wie kan daar wat tegen hebben? Dat vrouwen moeite hebben met zo'n woord uit Efeze 5, ligt dat aan de Bijbel of aan de manier waarop wij mannen dat hebben ingevuld? Of nog zoiets, wat ik steeds vaker hoor in de kerk. Ja, zo'n kerkenraad, hè? Dus zo'n groepje bepaalt dan hoe het in de kerk gaat. Waarom stemmen we niet gewoon over dingen? Waarom doen we dat niet met elkaar? Dus zij mogen bepalen. En wij moeten dan maar gewoon, ja, we staan erbij en we kijken ernaar. Waarom zo'n klein groepje? Ik denk dat ditzelfde ook meespeelt. Een ereplek zien als een plek van voordeel. Precies waar Jacobus en Johannes om vragen. Een ambt als iets wat je moet willen, want dan kun je dingen die je anders niet kunt. Zo werkt het helemaal niet. Ik kan je zeggen uit eigen ervaring, wat ik bij die mannen zie. Als je ergens leidt aan de gemeente, is het in een ambt. Als je ergens kerkelijke klappen krijgt, is het hier en daar. Ik zeg dat niet om zielig te doen. Maar het is geen feest om verantwoordelijkheid te dragen in de kerk in 2024. Je mag het zo van me hebben. Ik vind het zwaarste stuk van mijn hele werk. Is het dan zo erg dat een groepje mensen zegt, geef die last maar aan ons. Die druk om dienstbaar te zijn, die zullen wij dragen. Zeg maar voorbeeld, hè? Je mag wel vinden wat je wil. Ik denk soms dat wij net zo hard meedoen met wat die mannen hier doen. En de ereplekken in het Koninkrijk van God zien als plekken van voordeel. Als je daar zit, doe je mee. Zo werkt het helemaal niet. Het is helemaal niet het Koninkrijk. Hoe zou dat ooit het Koninkrijk kunnen zijn? Als het Koninkrijk van God de weg van Jezus is. Vanmorgen kwam Jezus ons bedienen. Hij werd ober die ons genade serveert. En de prijs betaalt hij zelf. Hij geeft zich tot in de dood. Zijn lijden en zijn sterven, het wordt de betaling van onze bevrijding. Als je Jezus volgt en als je vandaag hebt gevierd, is dat ook jouw en mijn weg. Bediend worden door de Meester zelf, een ereplek in Gods Koninkrijk. Dat is geen plek van voordeel. Dat is een plek van dienstbaarheid. Ereplaats, offerplaats. Jezus bedient jou, zodat jij anderen kunt dienen. Zo prachtig zit dat in Jezus' eigen woorden. Ik zei vanmorgen, dat woordje losprijs is een woord dat gaat over het vrijkopen van slaven. Je dient een slechte meester, dan komt er iemand met een zak geld en die zegt, alsjeblieft, je mag gaan. Dan zou je kunnen denken dat dat betekent, heerlijk, dan ben je geen slaaf meer. Vrij, nu kan ik doen wat ik wil. Nou, zie je vers 44? Wie van jullie de eerste wil worden, moet een slaaf van allen zijn. Weet je wat Jezus zegt? Ik bevrijd jou van slavernij, zodat jij slaaf kunt worden. Je was slaaf van de zonde, je diende jezelf en het kwaad. Je was gebonden door egoïsme, door ambitie, door slechte verlangens. Ik heb je daarvan vrijgekocht. Verleden tijd. En nu? Nu heb ik jou slaaf van anderen gemaakt. Je meester in de hemel en de mensen die hij aan je geeft. Ik heb jou bevrijd, ik heb de prijs betaald. Ik heb jou bevrijd om te dienen. Ik heb jou vrijgekocht, zodat je slaaf kunt zijn. Dat is vrijheid in de Bijbel, slaaf zijn. Paulus zal dat later herhalen als hij in de Galatenbrief de rode draad van Gods reddingswerk beschrijft. Jullie zijn geroepen tot vrijheid, broeders, maar niet de vrijheid van het vlees. Dien elkaar door de liefde. Bediend worden om dienaar te kunnen zijn. Jezus dient jou en zo dien jij een ander. In die volgorde, maar ook met die onderdelen. Niet beginnen bij hoe jij God dient of hoe jij anderen dient en dan zeggen, Heere God, hebt u het gezien? Beginnen bij Gods dienen van jou. Maar dan ook het daar niet bij laten. Ereplek als een plek van voordeel. Kijk eens wat God me heeft gegeven. Kan ook met avondmaal. Hè? Oh, ik heb heerlijk gevierd. Ik ga gewoon lekker weer. Ja, maar dat is helemaal punt niet. Mag jouw ereplaats van vandaag ook offerplaats worden? Zo is het avondmaal je vandaag bediend. Zo zijn ons vandaag ereplaatsen gegund. En dat mogen we handen en voeten geven naar elkaar. God gaf ons grote dingen vandaag. Vergeving, vernieuwing, genade, bevrijding. Wat je ook hebt meegenomen. Je mag het achter je laten vandaag. Vrij, vrijgekocht, nieuw. Dan kan het toch niet bestaan of je leeft verder voor jezelf. Dan kan het toch niet zo zijn dat anderen bestaan om jouw leven zin te geven. Dan zoek je toch geen plek van voordeel. Dan bid je God, Heere God, gun ons uw geest om onze plekken van offers in te nemen. Een ereplaats door dienstbaarheid, het dienen van Jezus, en voor dienstbaarheid, ons dienen. Jij en ik, wij worden allemaal op verschillende plekken geroepen deze week. We spreken allemaal verschillende mensen. Ik spreek jouw collega's niet, jij spreekt mijn collega's niet, mijn gezin niet, ik het jouwe niet. Wij komen deze week op allerlei verschillende plekken. Mag ik je vragen vanuit de viering van vandaag? Waar ga jij deze week offers brengen, omdat je ereplaats offerplaats werd? In je huwelijk misschien, op je werk, bij je vrienden, in de straat, naar je kinderen, op school, in de zorg, bij die ene persoon die op je hart gebonden is. Waar zijn anderen niet het instrument voor jouw voordeel, maar de ontvangers van de offers die jij brengt? Zo dienen we Gods bedienen recht. Zo gaan we in zijn naam. Dat is toch wat je net gezongen hebt. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God. Als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koning, knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Iedere dag. Gedragen door zijn liefde. En in zijn kracht. Halleluja. Amen.